Willen we samen een stukje lezen uit het Matthäus-evangelie? Matthäus hoofdstuk 3, vers 16 tot en met hoofdstuk 4, vers 11. Dit zegt Gods woord. Nadat nu Jezus was gedoopt, steeg hij terstond op uit het water en zie, de hemelen werden hem geopend en hij zag de geest van God neerdalen als een duif en op zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei, deze is mijn geliefde zoon in wie ik welbehagen heb gevonden. Toen werd Jezus naar de woestijn omhoog geleid door de geest om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam en zei tot hem, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden moeten worden. Hij antwoordde echter en zei, er staat geschreven, niet van brood alleen zal de mens leven, maar van elk woord dat van de mond van God uitgaat. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en liet hem op de dakrand van de tempel staan. En zei tot hem, als u Gods zoon bent, werp uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven, zijn engelen zal hij bevelen geven aangaande u, en ze zullen u op handen dragen, opdat u niet misschien uw voet aan een steen stoot. Jezus zei tot hem, er staat geschreven, u zult de Heer uw God niet verzoeken. Opnieuw nam de duivel hem mee naar een zeer hoge berg, en toonde hem alle koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid, en zei tot hem, al deze dingen zal ik u geven, als u neervalt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tot hem, ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heer uw God zult u aanbidden, en hem alleen dienen. Toen verliet de duivel hem, en zie, engelen kwamen bij hem en dienden hem. Ja, broeders en zusters, de eerste week van het nieuwe jaar, die zit er al terug op ondertussen. En een nieuw jaar, dat is voor mij altijd een beetje een nieuw begin, dat je hoopvol aanvangt. Je hebt of stelt je toch bepaalde verwachtingen. Je neemt je voor om zaken anders aan te pakken en je hoopt dingen te kunnen realiseren. En ik geloof dat dat ook goed en noodzakelijk is. Als ik voor mezelf mag spreken, ik heb dit echt wel nodig. Ik hou nu eenmaal van nieuwe uitdagingen. Dat maakt voor mij het leven heel boeiend en interessant. En elk jaar dat voor ons ligt, is een nieuw begin. Een onbeschreven blad. En we gaan weer een hele reeks keuzes moeten maken in het komende jaar. Dagelijkse keuzes. Maar ook keuzes die kunnen beslissen zijn voor de komende jaren. Of misschien wel voor de rest van ons leven. Wie weet. Keuzes die niet alleen bepalend zijn voor ons persoonlijk leven. Maar die ook gevolgen hebben voor onze sociale relaties. De mensen die met en rond ons leven. Maar de vraag is natuurlijk, wat bepaalt die keuzes? Wat is ons leidmotief om die keuzes te maken? Wat is de rode draad in de zaken die wij vooropgesteld hebben voor 2018? En wat minstens even belangrijk is, wat zal onze modus operandi zijn? Waardoor we in 2018 hopen te slagen om onze voornemens en onze vooropgestelde doelen te realiseren. Vandaar dat ik het goed heb gedacht om samen stil te staan bij deze passage van morgen. Want als er één iets is dat ons allen hier samen bindt in onze betrachting voor 2018, dan is het toch dat wij allen verlangen om meer en meer te lijken op de Heer Jezus. Veranderd willen worden naar zijn beeld. Dat zijn karakter meer en meer in ons gezien wordt. Ja, we verlangen toch samen te delen, vrienden, in zijn leven en in zijn hoopvolle verwachting? Dat is toch het ware leven? Dat is waarlijk mens zijn zoals God het heeft bedoeld. Daar kunnen we toch allemaal van harte amen op zeggen, hoop ik. Niet te luid, hè? De buren niet wakker maken op deze morgen. Maar misschien ziet u nog niet meteen het aanknopingspunt met de verzoeking in de woestijn. En daarom heb ik ook wat er al vooraf gaat bewust mee opgenomen in de lezing. Want wanneer dat de Heer Jezus daar aan de Jordaan komt, dan staat hij daar voor een nieuw begin. En er is hier een bijzondere gebeurtenis die voorafgaat aan die daaropvolgende woestijnervaring. Kijk, wanneer Jezus, nadat hij door Johannes gedoopt is, uit het water opstijgt, dan scheurt de hemel open, dan klinkt de roepstem van God en ondertussen komt de geest van God als een duif tot Jezus. En de geest die drijft hem uiteindelijk in de woestijn. Nu, wat heeft die gebeurtenis te betekenen? Nu, hadden de jonge gasten hier gezeten vanmorgen, dan had ik hen de volgende vraag gesteld, maar kan ze u even goed stellen? Want ik hoop dat je het antwoord ondertussen al meteen weet. Maar waar heb je in de voorafgaande geschiedenis in de Bijbel een roeping gezien die mensen door de wateren heen voert en hen uiteindelijk in de woestijn brengt? Inderdaad, een bank vooruit en een kus van de juffrouw. De Exodus. Israël was bij de Exodus door Jahweh uit Egypte geroepen om in het beloofde land een nieuw begin te maken. Ja, ze waren in hun vorig leven slaven geweest, maar nu waren ze door God bevrijd om een nieuwe mensheid te zijn. En ze hoorden als Gods volk, een nieuwgeboren natie, een modelvolk, een voorbeeld te zijn voor de toekijkende wereld. Uiteindelijk zijn ze daar niet echt in geslaagd, maar hebben ze gefaald. Daarvan getuigt ook de wegvoering in ballingschap. Wanneer dat ze net als Adam weggestuurd worden uit Gods aanwezigheid, uit het land waar Jahweh te midden van hen woonde. Maar wanneer we bij de Jordaan Jezus zien oprijzen uit de wateren, dan lijkt wat er verder gebeurt, ja, verdacht veel op wat Israël heeft doorgemaakt. En wanneer dat de Vader spreekt vanuit de hemel, dan noemt hij Jezus, net als Israël, zijn geliefde zoon. Nog voordat Israël ook maar iets gedaan had, wanneer ze zelfs nog in Egypte waren, noemde Jahweh Israël zijn eerstgeboren zoon. Ja, Israël wordt Gods zoon genoemd, omdat zij daartoe door God aangewezen zijn en niet omwille van iets wat dat zij gedaan hebben. Klinkt u dat trouwens niet vertrouwelijk in de oren, zoiets? Inderdaad. Wat maakt ons tot Gods kinderen? Iets wat wij gedaan hebben? Niemand van ons die heeft toch de benaming kind van God zichzelf toegeëigend? God die neemt ons aan als zijn kinderen niet omwille van iets wat wij gedaan hebben, maar omdat hij zijn hart op ons heeft gezet en zijn liefde naar ons is uitgegaan. En wij hebben die liefde aangenomen. Dat is alles. Johannes, die is daar heel duidelijk over bij de aanvang van zijn evangelie. Hij zegt, wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Ze zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit een lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Johannes hoofdstuk 1, vers 12 en vers 13. Dat is Gods voorafgaande werk. Het is een haven en het is niet uit ons. En dat is wel heel belangrijk voor ons allemaal, broeders en zusters, om dat goed te begrijpen. Het is geen verworven recht, het is een haven. En waarom onderstreep ik dat? Omdat hetzelfde geldt voor Israël. Zij hebben dat recht om Gods zoon te zijn ook niet verworven. Nu, zoonschap, dan moeten we vooral in deze tijden van genderverwarring niet verkeerd begrijpen. Ik weet niet of je het gehoord hebt. Het hoort van de week in Zweden. Wat mag je niet doen, Serge? God mag niet meer mannelijk aangesproken worden, he? Van een woord in Zweden. Nu weet, als het in Zweden begint te donderen, dan begint in België al te regenen, denk ik. Hè? God moet genderneutraal zijn. Want trouwens ook vanaf dit jaar, met je paspoort naar het stadhuis. En als je voelt dat je niet bent wat dat je lijkt te zijn, als je in de spiegel kijkt, kan je dat laten veranderen. Hè? Geen probleem. Er heerst grote genderverwarring. Zoonschap, dat is geen gendertaalgebruik. Maar wijsheid taalgebruik. Weet je, in de oudheid, daar leer je wat dat betekent om je als mens te gedragen door naar je ouders te kijken. Ja, natuurlijk zijn dat geen volmaakte voorbeelden, omdat ze eveneens opgevoed zijn door onvolmaakte ouders met hun gebreken en tekortkomingen. Dus, onze jonge gasten hier, ze zijn er niet, maar ik hoop dat ze toch wat meer geduld hebben. Niet al te streng zijn voor vader en moeder, want niemand van ons is volmaakt in zijn ouderschap. Maar weet je, dit is wijsheid taalgebruik. En dat is nu net wat God met Israël doet. Hij gaat de rol van het vaderschap opnemen voor Israël en hij zal hen onderricht geven als zijn zoon. En hij doet dat door middel van heerlijke onderwijzing, de Torah. En dat mag je niet vreemd in de oren klinken. Denk eens aan het wijsheidboek bij uitstek in de Bijbel. Hoeveel maal klinkt aan die mensen iets in de genre van mijn zoon, luister naar de lessen van je vader, verwaarloos niet wat dat je moeder je leert. Dat is één ding. Het is wijsheid taalgebruik. Maar naast wijsheid taalgebruik is zoonschap ook erfenis taalgebruik. Gods zoon te zijn, dat geeft vooral met erfrecht te maken. Denk bijvoorbeeld maar aan Isaac, de enige geboren zoon die Abraham lief had. De veelgeliefde zoon, of de enige geboren zoon, dat is de speciale, unieke zoon die bestemd is om uiteindelijk de erfgenaam te worden van Gods belofte. En al die beloftes, de erfenis van God voor Israël, Gods zoon, die staan als het ware nog open, als een blanco check, waarvan dat alleen nog de naam moet ingevuld worden om die te innen. Ja, Israël had als Gods zoon gefaald. Maar nu is dat Jezus, die door God, opstijgende uit het water, verklaard wordt als Gods liefde zoon. Dit is nu de ware erfgenaam van al Gods openstaande beloftes. Ja, zoals de schriften het hadden aangekondigd, zo wordt het nogmaals door de Vader vanuit de hemel aangekondigd en bevestigd, wanneer hij roept, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb gevonden. Jezus is de lang verwachte zoon van David, de troonopvolger. Hij is de gezalfde dienaar van de Heer, de ware Israël. Daar kan ik nu niet verder op ingaan, maar dat ligt allemaal vervat in die paar woorden van de Vader. En weet je, voor het eerst gaan we nu in de geschiedenis te zien krijgen hoe Israël als Gods zoon hoort eruit te zien. Jezus is de eerste waarachtige Israëliet die de wereld te zien krijgt. En daarom ook de eerste ware mens die Israël te zien krijgt en de wereld te zien krijgt. Hij is dan ook het begin van een nieuw mensengeslacht, een nieuwe schepping, een heel nieuw mensenras. En dat is niet onbelangrijk, mensen, want het is de komst van de geest die uit de hemel is neergedaald, die Jezus nu in staat stelt om de ware Israël de nieuwe mens te zijn. En eigenlijk is dat heel begrijpelijk, hè? Want als de Heer Jezus het beeld van de onzichtbare God en de afdruk van Gods wezen is, wat maakt een beeld tot een fysieke representatie van Gods aanwezigheid? De geest natuurlijk, hè? Wat zal Gods volk in staat stellen om waarlijk Gods volk te zijn, zoals de profeten Jeremia en Ezechiël het hadden aangekondigd? Israël weet dat zij Gods geest nodig hebben, hè, ondertussen. De Torah is niet genoeg, hè, mensen? Hoe zouden wij ooit op God kunnen lijken zonder Gods geest? Toch niet mogelijk, mensen? En u en ik, beste vrienden, wij zijn een nieuwe schepping geworden die bedoeld is om Gods tastbare aanwezigheid te zijn op aarde. En ik kan dat niet genoeg onderstrepen. Vandaar, vrienden, realiseer je goed dat de enige Jezus die uw buurman misschien ooit te zien zal krijgen in dit leven, dat jij dat bent. Heb je daar zo al over nagedacht? En je moet niet bang zijn, dat geeft niks met volmaaktheid te maken, maar met het betonen van goedheid en genade. Dat is iets helemaal anders, hè? Nu, ik heb al de opmerking gekregen ondertussen dat ik precies lijk een beetje dat charismatische toer op te gaan. Door daar zoveel nadruk op te leggen. Maar ik hoop dat je stilaan ontdekt dat vanuit Israëls geschiedenis dat de nadruk op wordt gelegd. En dat is in de evangeliën en de overige geschriften van de apostelen trouwens niet anders. Wat kenmerkt volgens Paulus de kinderen van Abraham? Belang van de geest van God benadrukken, dat is niet Pinksters, dat is Paulinisch. En ik weet, er zijn heel wat wantoestanden, broeders en zusters, die een beetje vrees doen ontstaan. Ik begrijp ik dat allemaal wel heel goed, maar het is toch niet omdat er vele slechte chauffeurs op de baan zijn, dat je daarvoor moet je auto in de garage laten staan, hè? Begrijp je wat ik bedoel? Jezus is toch ons rolmodel als het gaat om het betonen van geest en kracht? En wat dat Jezus kenmerkt, doordat de geest van God in hem werkzaam is, dat is helemaal niet raar. In tegenstelling tot wat soms moet doorgaan bij mensen die de geest van God hoog in het vaandel hebben. Maar in de Heer Jezus zien we voor het eerst een authentieke, waarachtige Zoon van God. Dus wat dat Israël niet in geslaagd is, daartoe is Jezus nu zelf gekomen. Om nu, verklaard als Gods Zoon, te leven in relatie met de Vader, dat die nieuwe mensheid een aanvang kan nemen. En hij zal voor ons ook als rolmodel fungeren, zodat we kunnen zien en leren wat dat betekent voor Gods kinderen om waarlijk Gods zonen en dochters te zijn. Ja, als Jezus de Zoon gehoor geeft aan God de Vader, dan kan dit hele nieuwe scheppingswerk nu van start gaan. God die doet voor ons in Jezus wat wij niet kunnen. En het is niet enkel wat hij zal realiseren door zijn dood en opstanding, maar evenzeer, vrienden, in de wijze waarop hij ons voorleeft, wat het betekent om waarlijk mens te zijn. En weet je, vrienden, God heeft ons door het evangelie in Christus uitgenodigd om als zijn kinderen in dit nieuwe scheppingsprogramma een zeer belangrijke deelname te hebben. En dat mag ons niet ontgaan, want dat is nu net wat de Heer Jezus ons in voorgegaan is en hij zelf in gang heeft gezet. Het is nooit Gods plan geweest om in Jezus, dat is in eentje te doen in mensen. Daarom roept de Heer Jezus ook van bij het begin discipelen rond zich. Weet je, er is een diep verlangen in God aanwezig om ons mee te betrekken in dit hele proces. Zelfs tot op het punt, die mensen, dat Jezus uit de huidige wereld is weggenomen, zodat zijn geest het werk in ons nu verder kan zetten. Ja, God is nu eenmaal heel intensief toegewijd aan ons mens zijn en zijn woning in ons als tussenpersonen van die nieuwe schepping. Dat is toch heel bijzonder als je daarover nadenkt, niet? Jezus, in wie de geest van God gekomen is, door de Vader verklaard als Gods Zoon, die gaat nadat hij uit de wateren is opgekomen, de woestijn in, en wat staat er hem dat te wachten? Verzoeking in de nood. Nu, wat gebeurt er in die verzoekingen? Wel, tweemaal spreekt de tegenstander Jezus aan met de woorden: als u Gods Zoon bent, als u werkelijk Gods Zoon bent, zien we dat u gaat getest worden? De grote vraag is of Jezus, die nu verklaard is als Gods Zoon, hoe dat hij daarmee gaat omgaan? Hoe gaat hij erop gaan reageren? Zal hij nu slagen waar dat Israël gefaald heeft? Ja, Jezus die zal nu ook op de proef gesteld worden of hij wel trouw is aan zijn zoonschap. Net zoals Israël in de woestijn. Als u werkelijk Gods Zoon bent. Ja, al die verzoeken hier die zijn bedoeld om Jezus ertoe aan te zetten zijn zoonschap op te geven. Ja, de gelijkenis is heel treffend, hè? Maar er is hier wel één heel groot verschil tussen de Heer Jezus en Israël. Een heel groot verschil. Namelijk dat die beproevende woestijnervaring door God bedoeld was voor Israël om te zien wat dat er in hun hart leefde. Maar bij de Heer Jezus hoeft de Vader dat niet te doen, hè? Hij heeft ons net verklaard wie dat Jezus is. En let er hierop hoe dat de Geest van God Jezus drijft in de woestijn. In de woestijn. Weet je nog? Eens dat Israël in de woestijn kwam, met wie kwamen zij daar in conflict? Tegen wie begonnen ze te morren en te klagen en opstandig te worden? Israël kwam met Yahweh in conflict in de woestijn. Maar de Heer Jezus die komt met de tegenstander in conflict in de woestijn. Het is altijd goed om de gelijkenissen te zien, maar ook om de gigantische verschillen te zien, lieve mensen. Nu, als je een beetje Israëls geschiedenis kent, dan weet je dat er maar één iemand in staat is om de tegenstander te verslaan. Dat wordt toch nooit gezegd van de koning? Dat wordt ook niet gezegd van de gezalfde, en al zeker niet van Israël, maar alleen van Yahweh. En hier zie je meteen hoe dat het diepere mysterie rond de persoon van de Heer Jezus zichtbaar wordt. Ja, hij is de Davidische erfgenaam. Ja, hij is Gods gezalfde dienaar. Hij is Gods zoon, de ware Israël, maar hij is eveneens Yahweh midden onder ons, al van bij dit prille nieuwe begin. En Jesaja had dat aangekondigd, dat toen Yahweh zag dat Israël zichzelf niet kon behelpen, toen hij zag dat er niemand was die in staat was om hen te kunnen verlossen, toen besloot hij zelf om de helm van de behoudenis op te zetten, zijn borstschild van de gerechtigheid aan te doen, en toen stapte hij de arena van deze wereld in om eigenhandig de verlossing tot stand te brengen. Als jullie het niet kunnen, zegt Yahweh, zal ik het voor jullie doen. En dat is wat Jezus doet. Hij zal de sterke binden om hen dan te beroven van hen die hij gevangen houdt. Maar let erop hoe hij dat doet. Want uiteindelijk vindt de tegenstander in hem helemaal niets. Dus Jezus die wordt door de tegenstander beproefd, of hij, wat hij door de Vader is aangekondigd te zijn, of hij dat gaat trouw blijven. Laten we opnieuw die eerste beproeving lezen. En dat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam en zei tot hem, als je Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden moeten worden. Hij antwoordde echter en zei, er staat geschreven, niet van brood alleen zal de mens leven, maar van elk woord dat van de mond van God uitgaat. Nu, ik hoop dat je zich wel realiseert, vrienden, dat dat verslag van die verzoekingen, dat dat een zeer beknopte weergave is. Hè? En ik ga, als u het niet erg vindt, ga ik die verzoeking een beetje inkleden, om dat een beetje dichter bij huis te brengen, zodat je gaat aanvoelen wat er werkelijk gaande is, en hoe dat de Heer Jezus hierop reageert. En je merkt hier meteen hoe dat de Heer Jezus in de woestijn voorbereid is op deze confrontatie. Toewijding door vasten, dat maakt je namelijk geestelijk alert. Niet dat ik iemand aanraad om 40 dagen te vasten, nee, dat hoor je mij niet zeggen. Hè? Maar vasten, dat maakt je geestelijk alert. En ik kan me zo voorstellen dat de tegenstander tot Jezus komt en zegt, zo, jij bent dus de ware zoon van God, de ware Israël. Geweldig. Je bent hier nu al een hele tijd aan het nadenken wat dat die roeping nu precies inhoudt. En je hebt er stel een honger van gekregen, zeker, hé? Begrijpelijk, in na 40 dagen. Maar beveel nu een keer gewoon dat die stenen hier brood worden. Je hebt dat nodig, hé vriend. Je moet ook een keer aan jezelf denken. Anders ga je nooit je doel kunnen bereiken. Dus de tegenstander die verzoekt hier Jezus om zijn macht, onafhankelijk van God, voor zichzelf te gebruiken. Dat draait het hem hier om. En dat is een verzoeking waar iedere christen gelovige telkens weer voor staat. Maar nu dat we God hebben leren kennen, we verwachten dat het om ons gaat, wij die gezegend dienen te worden op elk vlak van ons bestaan. Materiële zaken, financieel, gezondheid, succesvol zijn. Ja, als we maar geloof hebben, houdt ontvangen. Nee? Als je maar geloof hebt, houdt ontvangen. Nee? Dat wordt toch zo gezegd. Nu, als we zo denken, dan vallen we al voor de eerste test. Want hoe goed en hoe genereus dat onze God ook is, hij is er niet om ons te dienen, nee, maar wij zijn geschapen om hem. Zie het belang van die eerste grote test? Zal de Heer Jezus nu zijn zoonschap verruilen door zijn mogelijkheden en zijn macht te gebruiken om zichzelf te dienen? No way, dat doet hij niet. En hier ging Israël in de woestijn al meteen de mist in. Zij dachten dat God er was om hen op hun wenken te bedienen. En als ze niet meteen hun zin kregen, dan begonnen ze te morren en te klagen. Maar Jezus wil zijn macht niet aanwenden om zichzelf te dienen. En dat is hier toch een briljante zet. Ja, op God lijken, dat is niet je eigen voordeel zoeken met wat je van hem ontvangen hebt. En telkens ga je merken, ik kan niet in detail daarop ingaan helemaal, maar telkens ga je merken dat Jezus antwoorden komen uit een heel specifiek Bijbelboek. Namelijk het Bijbelboek Deuteronomium. Dat is eigenlijk het boek dat de climaxervaring vormt van de hele Exodus. Het is het boek dat Israël gaat leren wat dat betekent om Gods zoon te zijn. Dus het mag eigenlijk geen verrassing zijn dat de Heer Jezus uit dit boek gaat citeren, omdat het de fundamentele relatie tussen God en zijn volk beschrijft. Hij zegt, er staat geschreven, niet van brood alleen zal de mens leven, maar van elk woord dat van de mond van God uitgaat. Zie je, Jezus zegt, nee, ik ga mijn macht en mijn middelen, ik ga dat niet aanwenden voor mezelf, ik zal wat God mij heeft toevertrouwd niet autonoom gebruiken. Ik verlang trouw te blijven aan wat God te zeggen heeft. Want er is heel wat waar ik kan van leren wat het betekent om Gods zoon te zijn. En wat het betekent, tegenstander, is alleszins niet dit. Want ik heb, zoals mijn vader, andere prioriteiten. Ik leef bij zijn woord. Lieve mensen, God weet wat we nodig hebben. Hij weet dat we dagelijks brood nodig hebben. Maar daar leven wij toch niet voor? Alleen Gods woord kan leven geven. Daarbij leven, dat is het ware leven. Dat is wat de Heer Jezus ons leert. En er is een groot gevaar, vrienden, dat we menen dat het evangelie er enkel is om er ons voordeel uit te halen. De vele goede gaven die God ons toevertrouwd heeft, zowel materieel als financieel als geestelijk, die zijn niet bedoeld om daarmee op eigen houtje, zelfstandig, onafhankelijk mee aan de slag te gaan. Als we dat doen, dan hebben we bij die eerste test al gefaald. Dan hebben we ons zoonschap al naar de praktijk opgeheven, want zo is zoonschap niet. En dat gebeurt als zo gemakkelijk in onze welvaart, weelde en voorspoedmaatschappij. Wij kennen dat allemaal op zoveel vlakken. Zie trouwens maar naar Israël, onze voorouders. Eens als ze in het land waren, worden ze vetgemest en ongevoelig en menen ze dat ze daar hun eigen ding kunnen doen. Dat is een van de grote gevaren in onze westerse welvaartmaatschappij. We doen het zo goed. En we menen dat onze eigen verdienst is, en dan beginnen we zelfzuchtig, eigenzinnig, eigenwijs te handelen. Ja, we menen van onszelf dat we het best weten, niet? We luisteren niet meer naar anderen, en het lange laatste ook niet meer naar God. En we worden eigenzinnig. Dat is toch onze voorouders overkomen? Ja, we beslissen alles zelf, hè? En we beoordelen alles zelf naar eigen inzicht, eigen wijsheid. Nu, deze tijdsgeest en mentaliteit tiert ook welig, zelfs op geestelijk vlak onder christenen. Als het om de geestesgaven gaat, en dat is altijd een hot item onder evangelische christenen, de geestesgaven, dan is individualisme, egocentrisme, tot op het narcistische af, heel diep ingeburgerd. Weet je welke geestesgaven dat we ook pretenderen te hebben? Ze zijn een haven en geen verdienste. En het zijn niet mijn haven, maar het zijn de haven van de Heer. En daar heb ik geen zeggenschap over, alsof dat het mijn persoonlijk bezit is. En geesteshaven, die zijn niet aan u gegeven, maar die zijn gegeven aan het lichaam van de Heer. Tot opbouw, tot versterking voor zijn lichaam en niet het uwe. En de eerste dichtbijzijnde uitdrukking van dat lichaam van de Heer, dat is altijd onze eigen geloofgemeenschap. Daar ben je de medegelovigen verschuldigd om met die haven te dienen. Want ze hebben dan nu eenmaal recht op. Aan hen zijn die haven als eerste gegeven. Ze zijn door de Heer bedoeld voor hen. En als we dat principieel verzaken, dan zoeken we en dienen we enkel ons eigen belang. Wat voor excuses of voor rechtvaardiging we ook menen, dan moeten we ervoor in te roepen. Nee. Kijk naar de Heer Jezus. De Heer Jezus die bezit zoveel macht, zoveel mogelijkheden, en hij misbruikt dat niet één keer voor zichzelf. Ik denk dat we daarin veel van de Heer kunnen leren, van die mentaliteit. Tweede verzoeking. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad, liet hem op de dakrand van de tempel staan en zei tot hem, als u Gods zoon bent, werp jezelf dan naar beneden. Want er staat geschreven, zijn engelen zal hij bevelen geven aangaande u, en ze zullen u op de handen dragen, opdat hij niet misschien uw voet aan een steen stoot. En Jezus zei tot hem, er staat eveneens geschreven, u zult de Heer, uw God, niet verzoeken. Nu kan ik het mij zo voorstellen dat de Satan zijn reactie was, wanneer hij die eerste beproeving goed had doorstaan, dat hij zegt, chic gedaan, Jezus. Ik wist dat je hiervoor toch niet ging vallen. Hoe gedaan? Dat is wat de mensen nu echt nodig hebben, iemand als u. Maar weet je, wat je voor staat, dat is vooral een religieuze kwestie. Kijk, als je de mensen naar jouw zijde wil krijgen, dan moeten we naar Jeruzalem gaan. Dat is het kloppend hart van de godsdienstbeleving. En daar is de place to be, de tempel van uw vader. Dan verzamelen zich toch al die mensen die verlangend uitzien naar Gods tussenkomst en smeken en gebed. Nou, de Romeinen die oefenen nu al jaren de controle uit. Israël heeft sinds mensgeheugen is geen koning meer. En na elke avond, na het avondoffer, wordt er gebeden dat God in erbarming zou omzien naar zijn volk en terug zou herstellen opdat er een einde zou komen in de ballingschap. En weet je, ik heb een prachtig idee. We gaan op het uur van het avondgebed op de dakrand van de tempel staan. Johannes als openingsact om het publiek een beetje op te warmen. Spijtig. U kunt aan uw vrouw, je zit in de gevangenis. Maar ik heb een groot gospelkoor uitgenodigd. En Bono van jou toe gereserveerd. En wanneer dat Bono goed op dreef is en zijn biesnummer zingt, ik heb nog steeds niet gevonden wat ik zocht, dan richtte de spot zich ineens op de dakrand. En dan spring jij in een mooie witte cape recht naar beneden. En groot gaat de verwondering zijn bij de mensen. Als ze zien dat je niet met een smak tegen de grond kwakt, maar dat er engelen uit de hemelen komen die je zullen opvangen en veilig op de grond zetten. En alles ligt al klaar, ik kan t-shirts laten drukken met Jesus My Leap of Faith. Er zijn ook posters om te signeren. Er zijn prachtige pins en polsbandjes. Kortom, alle promomateriaal dat is voorzien om u een entree te laten maken en uw internationale carrière op gang te trekken. Wat pijs je ervan? Nu, moest je dat een beetje overdreven vinden? Weet wel dat in Israëlse schriften... weet wel dat in 4 Ezra, één van de tekenen, dat de Messias, waarlijk de Messias is, van de tempel zal springen. Maar Jezus zegt, nee. Hij weigert hier zijn macht aan te wenden voor zichzelf, zien we in die eerste verzoeking. Maar hij weigert ook om de diepste gevoelens van mensen, die zoekende zijn naar God, om die te manipuleren. Jezus maakt er ook geen spektakel van. Als dat die mensen gaan genezen, hoeveel maal lezen we niet in de evangelie dat die mensen gewoon apart neemt. Jezus maakt er geen spektakel van, hè? Hij gaat de mensen niet gebruiken als wandelende reclameborden om zijn naam te promoten. Het zijn mensen die naar Gods beeld zijn geschapen en geen gebruiksvoorwerpen. Manipulatie van diepe verlangens van mensen. Dat is niet alleen wat er op grote schaal gebeurt door televisiepredikers en gebedsgenezers. Maar daar hebben wij ons ook allemaal wel ergens schuldig aan gemaakt, denk ik. Maar er zijn er die graag discussiëren over geloof. Hè? En we noemen dat geloofsverdediging. Maar dat is op zich niet slecht. Als het goed is, proberen we de mensen te overtuigen met goede argumenten. En er is dan niks mis mee. Maar het kan even goed gaan vervallen in het opdringen van de waarheid. Weet je wel? Er even ongenadig overheen walsen met de pletwals van staalharde argumenten. En de waarheid als een wapen gebruiken om de ander toch eens een hoepakrammel te geven, nee? En dan kunnen we misschien wel onze slag thuis halen. En dan hebben we misschien wel het debat gewonnen, maar niet de mensen. Want de gezindheid waarin dat gebeurt, is niet die van Christus. Hij is vol van genade en waarheid. En Jezus, die houdt echt wel rekening. En hij respecteert de oprechte gevoelens van mensen. Hij manipuleert ze niet. Als we menen dat we iemand een schuldcomplex moeten aanpraten om hem zo te overtuigen om het evangelie aan te nemen, wat zijn we dan aan het doen, denk je? Als we denken dat we de morele politie zijn en dat we over alles een beetje moeten onze eigen mening hebben en het vingertje opleggen, wat zijn we dan aan het doen? Wat willen we eigenlijk daarmee bereiken? Dat anderen zich schuldig voelen? Is dat niet snel een vorm van manipulatie, denk je? En we doen het zo gemakkelijk, hè? We doen het zo gemakkelijk om onze innerlijke onzekerheid, onze gebroken ik, op te krikken en ons een beetje beter te voelen, hè? Ten koste van de ander. Want we zijn toch tenminste op dat punt niet zo slecht als in een ander. Kijk, fariseer, tempel, vooraan. En stond er iemand achteraan? Dat is dichter bij ons dan we denken. De Heer Jezus wil de diepste gevoelens van mensen niet manipuleren. En dat brengt mij tot het laatste punt. Dat vinden we in vers 8. Opnieuw nam de duivel hem mee naar een zeer hoge berg en toonde hem alle koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid en zei tot hem, al deze dingen zal ik u geven als u neervalt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tot hem, ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heer uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen verliet de duivel hem, en zie, engelen kwamen bij hem en dienden hem. Nu, allereerst is het goed om hier te bedenken, vrienden, dat de tegenstander dat wel een leugenaar is, hè? En dat hij nooit kan geven, maar dat hij belooft te geven. En hij bezit de koninkrijken van de wereld niet. De volkeren van deze wereld die behoren alleen Yahweh, de schepper God, toe. Zij zijn zijn bezit. Maar hij bezit wel invloed en beperkte macht om de zaken te manipuleren. En ik denk dat de Satan nu naar de Jezus achter die tweede verzoeking komt en zegt, oh, goed gedaan, Jezus, goed gedaan. Maar weet je, dat is hier een wereldomvattend project waar je voor staat en ik kan je er echt wel bij helpen. Ik heb namelijk de controle over de legers van de wereld en als je naar mij luistert, dan kan ik je helpen. Zie maar een keer naar Herodes. Hij heeft dat spelletje goed begrepen, nee? Hij deelt het bed met de Romeinen. En hij heeft zijn zaakjes goed voor elkaar gekregen, nee? En hij heeft ze nu goed onder controle. En dat kan ik u ook geven. Uw volk ziet eruit naar een sterke man. Naar iemand die de volkeren zal onderwerpen. David is toch de heerschappij over alle volken beloofd. En God heeft Israël toch bedoeld op de kop te zijn en niet de staart, nee? En ik kan u dat allemaal geven. Wat jij moet doen, dat is worden zoals ik. Laten we samen de wereld veroveren op mijn manier. En het doet de tegenstander dan? Al kreeg geen boek de openbaring van Jezus Christus? Het beest? Wat doet het beest dat? Door onderdrukking. Dat is de stijl van de tegenstander, onderdrukking. Dat is niet de weg die de Heer Jezus gaat bewandelen om de wereld te veroveren. Dat is niet zijn stijl, hè? En weet je, de fariseeën in de dagen van de Heer Jezus, die zijn veel dichter bij Julius Caesar dan ze vermoeden. Caesar die onderdrukt mensen met het zwaard. En zij onderdrukken mensen met de Torah. Jezus die weigert hier om het zwaard op te nemen en de mensen te dwingen tot bekering. Want dat is toch niet de werkwijze van de Vader? Zo had de Vader toch niet te werk? En Jezus die doet alleen wat hij de Vader ziet doen. En doen wat hij de Vader ziet doen. Dat is ware aanbidding. Zien wat je Vader doet. Bewonderen en doen wat je Vader doet. Ja, we spreken altijd over gehoorzaam zijn, hè? Jezus gehoorzaamde altijd aan de Vader. Maar waarom gehoorzaamt hij de Vader? Het is niet zomaar, Jezus gehoorzaamde altijd aan de Vader en wij moeten ook gehoorzaam als je de Vader lief hebt. Hij bewondert wat dat hij doet en je verlangt dat te doen en dat in je leven te praktiseren. Dat is ware aanbidding, lieve mensen. Weet je dat? En weet je, de profeet Mohammed, die is al heel snel gevallen he, voor die verleiding die hier getoond wordt. Nadat hij visioenen heeft gekregen, de profeet Mohammed, naar Medina trekt om daar zijn boodschap te verkondigen, dan kent hij dat geen succes. Er is dat bijna niemand die naar hem luistert. En dan trekt hij zich terug, dan verzamelt hij een leger rond zich en dan keert hij terug naar Medina met het zwaard. En deze keer zijn de Arabieren precies gewilliger om te luisteren en zich te bekeren. En hij is een hele tijd succesvol met zo te werk te gaan. En wanneer hij komt te sterven, dan rijst de vraag hoe dat het nu verder moet met de islamverspreiding. En de leiders van de Arabische wereld in die dagen die beslissen dat het beter is om andere volkeren te plunderen dan hun eigen volk te plunderen. En ze dwingen alle overige Arabieren om zich te bekeren tot de islam. En de bedoeling is nu om alle andere naties te plunderen. En dat is wat de geschiedenis leert. Vandaar, als je de bedoeling ziet van Islamitische Staat, en andere terroristische islamgroepering, dat dat helemaal niet zo onbegrijpelijk is als ze waarachtig in de voetsporen willen treden van. Maar je mag dat niet zeggen in België, want het is een vredevolle godsdienst. Want dat leert ons de geschiedenis, mensen. Mohammed is al snel voor die verleiding gevallen. En sommige christenen vandaag de dag redeneren precies op dezelfde wijze. En dan heb ik het niet over de kruis, toch? Dat is een heel complex verhaal. Maar vandaag redeneren christenen vaak ook zo. Als wij maar macht kunnen uitoefenen op de overheid, dan kunnen wij iedereen laten doen wat wij willen dat ze doen. Dan kunnen wij onze wil opdringen. En langs deze weg gaan we het koninkrijk van God er kunnen doordrukken. Dat is het derde grote gevaar, mensen. Eens dat christenen een zekere macht hebben, dan menen ze dat ze ook voor iedereen de wet kunnen stellen en anderen forceren. En dat kunnen wij nooit doen. We kunnen met andere mensen in discussie gaan, we kunnen hen zoeken te overtuigen met goede argumenten, maar we kunnen anderen nooit dwingen of forceren. En dat is wat Jezus weigert te doen. Ondanks het feit dat hij de macht bezit, weigert hij dit te doen. Hij zal zijn zoonschap niet verraden op deze wijze. En de Satan die kan nu zijn biezen pakken en vertrekken. En engelen van God die dienen nu de nieuwe Adam, de nieuwe mens. En hij komt in de kracht van Gods geest uit de woestijn. En dan moet je verder eens lezen wat er allemaal gebeurt. Jezus die slaagt wat de eerste Adam en Israël hebben gefaald. Hij is de nieuwe mens. De eerste Adam die verbleef in het tuin van Eden en door zijn rebellie werd deze wereld hier een barre woestijn. Maar de nieuwe Adam die begint in een barre woestijn en zijn gehoorzaamheid opent de deur naar een nieuw Eden. De eerste Adam die doet een prachtige schepping verworden tot doornen. Maar de nieuwe Adam draagt doornen en hij brengt een nieuwe schepping voort, een prachtig paradijs. De eerste Adam die strekt zich uit naar zelfbestuur en hij wordt naakt uit de tuin gezet. Maar de nieuwe Adam die laat zich voor de hele wereld naakt kruisigen, opdat wij niet langer naakt zouden zijn. Machtige beelden. Jezus die verraadt zijn zoonschap niet en hij verzet zich niet tegen de wil van God. Maar hij komt in de kracht van Gods geest. En dat is de reden waarom dat hij de overste van de huidige wereld heeft buiten geworpen. Want hij kon in hem helemaal niets vinden. Wat betekent het voor ons om op God te lijken, vrienden? We hebben gezien, je gebruikt je macht en middelen niet voor jezelf. Onze status als mede-erfgenamen van Christus draait niet rond eigen belang, maar om tot zegen te zijn voor andere mensen. We gaan ook de diephongerige verlangens van de mensen rondom ons niet manipuleren. Het zijn beelddragers van God en geen gebruiksvoorwerpen. Het evangelie, de waarheid, dat is geen dwangmiddel. Daarom is er zoiets als een kruis. Dat is juist het tegenovergestelde van onderdrukking en dwang, maar zelf overgave. Willen we de kracht van Gods geest in ons midden ervaren, vrienden, dan moeten we beginnen met die drie principes trouw na te volgen in de voetsporen van onze Heer Jezus. Amen.